Lieve mensen, wij als kerk worden steeds meer gefundeerd in genade. Daar hebben we de laatste tijd veel over. En wat houdt dat nou eigenlijk in? Wat houdt dat in om als kerk en als persoon gefundeerd te zijn in genade? Ik bad het net uit over Gert en Anneke, dat ze gefundeerd mogen zijn in genade. Zijn we dan nu in één keer zo'n genadekerk? Omarmen we dan in één keer de genadeleer? Wordt alles dan heel vrijblijvend enzovoort? Best wel ingewikkelde vragen die je soms hoort. En met alle respect voor zowel mensen die heel erg voor genade zijn of tegen genade, dan heb ik het met name over dat soort vragen, is het dan een genadeleer? Deze manier van vragen stellen toont mij dat we nog niet helemaal begrijpen waar het werkelijk om gaat. Wat het werkelijk betekent om gefundeerd te zijn in genade. De manier hoe er vaak over gepraat wordt, daar hoor ik vaak in dat we het nog vaak op het gebied van overtuiging of leer of mening of theologie of hype of manier van kerk zijn hebben. Wat houdt het in om gefundeerd te zijn in genade? Maar lieve mensen, genade is geen leer. Genade is geen mening en genade is geen overtuiging. Genade is een hartsgesteldheid. Een hartsgesteldheid die zichtbaar wordt in hoe je spreekt, in hoe je denkt en in hoe je handelt. Het is een taal die wij mensen door de zondeval niet meer spraken en die God als eerste is gaan spreken. En wat heeft hij gedaan? Genade komt voort uit zijn hart van liefde. En daar hebben we het vorige week ook uitgebreid over gehad, dat hij zijn zoon heeft gegeven. Hij heeft liefde zichtbaar gemaakt. En het wordt zichtbaar dat God iets geeft waar wij niets voor kunnen doen en niets voor hoeven doen dan alleen het aan te nemen. Maar het is direct verbonden met het hart van God. Nogmaals, vorige week hadden we het over liefde uitgedrukt. Liefde moet altijd zichtbaar worden. En zo is ook genade een uitdrukking van de liefde van de Vader. Het is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het is een uiting van Hem. Genade is de liefdestaal van de Vader. Geen mening, geen leer, geen theologie, maar het is de liefdestaal van de Vader. Het is een taal, en dit is belangrijk, die de vijand van God niet spreekt. Weet u nog wat we het vorige week hebben gehad over de vijand en over hoe Satan een bepaalde plek heeft gekregen en hoe God nu ons die plek heeft gegeven om God te aanbidden. En Satan, die gaan we straks wel even bekijken van hoe die werkt, maar die klaagt altijd aan. En die kent deze taal van genade, kent hij niet. Voor hem is de genadetaal zoals Chinees voor jou en mij is. Ja, precies. Of ik nou echt Chinees praat of niet, dat weten jullie niet, behalve de echte Chinezen. Die hadden door dat het gewoon helemaal niks zeggend was. Maar wie hier spreekt Chinees toevallig? Nou, dat is wat genade en die taal is voor de vijand. Hij spreekt die taal niet. Het is een taal die de vijand van God niet spreekt en daardoor is het een heel krachtig geestelijk wapen. En wij willen heel graag die overwinning behalen. Wij willen heel graag wandelen in de overwinnende kracht die God ons heeft gegeven. En daarom is dit stukje heel belangrijk om te gaan begrijpen. Genade is veel meer dan een leer. Genade is veel meer dan een overtuiging. Het is een taal van de Vader, gesproken en geuit door de Zoon. En als jij die taal gaat spreken, spreek jij een taal die de vijand niet verstaat. Wauw. Het is Gods verlangen dat jij zijn taal verstaat, dat je hem omarmt, dat je hem ontvangt en uiteindelijk ook zelf leert spreken. Nou, daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. Hoe zit het met die taal? Eerst even ietsje meer over taal. Definities van taal, ik heb het verschillende dingen opgezocht. Ik doe dit wel vaker, dan kijk ik eerst wat anderen erover zeggen. En dan kom ik ook met mijn eigen definitie. Dus dat ga ik vanmorgen ook doen. Maar een aantal op een rijtje. Taal is een stelsel van klanken, letters, woorden, grammatica dat mensen gebruiken om met elkaar te communiceren. Nou, volgende week krijgt u hier de overhoring over. Een andere definitie zegt dat zijn spraakklanken en of tekens waarmee men zijn gedachten en gevoelens aan anderen kenbaar maakt. Weer een andere definitie zegt dat taal een eigenschap is die de mens wezenlijk onderscheidt van dieren. De mens die kan, als hij op de juiste manier opgroeit, leert een taal aan en daarmee communiceren ze. Nou, allemaal leuke definities. Mijn definitie, en met name voor waar ik het vanmorgen ook met jullie over wil hebben, is: je taal is een uiting waarmee jij aan een ander overbrengt wat jij weet, wat jij denkt, wat jij voelt of wat je wil. Nu gebruik ik taal om over te brengen wat ik ergens over weet. En ik gebruik taal om ook te vertellen wat ik ergens over denk. En misschien later in de preek, als ik enthousiast raak, dan vertel ik wat ik voel. Simpel, hè? Je taal is een uiting waarmee jij aan een ander overbrengt wat jij denkt, weet, voelt of wilt. Dus je taal is dus een zichtbare uitdrukking van jouw binnenkant. Weet je nog dat we het vorige week ook hadden over liefde uitgedrukt? Dat iets is aan de binnenkant, maar wordt zichtbaar aan de buitenkant. Nou, taal is net zoiets. Het is iets wat God ons gegeven heeft, wat wij kunnen, wat we kunnen gebruiken. En daarmee wordt aan de buitenkant iets zichtbaar wat aan de binnenkant al aanwezig is. Dat is taal. Nou, dus zo heb je letterlijke taal, en dat is wat ik nu gebruik, bijvoorbeeld Nederlands. En dat is het geheel aan woorden en uitdrukkingen waarmee ik communiceer. En jullie verstaan het, omdat jullie ook Nederlands spreken. Tenminste, daar ga ik vanuit. Stel, er zit hier iemand die geen Nederlands spreekt, dan zou een vertaler handig zijn. En die zet dan dat allemaal om. Nou, maar je hebt meer dan alleen gewoon een zo'n taal. Je hebt bijvoorbeeld ook liefdestaal. Daar hadden we het vorige week over. Dat zijn woorden, blikken, het geven van iets kostbaars, affectie, tijd en aandacht. Dat zijn ook allemaal uitdrukkingen om over te brengen hoe je je voelt. Je uit je liefde op een specifieke manier. En nog specifieker, vorige week hadden we het over aanbiddingstaal. Dat aanbidding is in essentie de uitdrukking van liefde gestoeld in dankbaarheid. Dat wij dankbaar zijn, het allerdiepste voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat uiten wij. Nou, zo kan ik nogal doorgaan. En God heeft ook een specifieke taal. En dan heb ik het niet alleen over, dan heb ik het niet over een Nederlandse taal of een hemelse taal. En waarschijnlijk spreken ze in de hemel, allemaal Gronings. Maar daar heb ik het nu niet over. Oh, waarom spreken ze allemaal Gronings? Ja, geen idee, ik heb maar wat gezegd. Maar ik heb het over die hartstaal van God. Wat is nou de hartstaal van de hemelse Vader? 3 weken geleden heb ik het gehad over de tiende hier, over de eerstelingen. En dat leidde ik in door uit te leggen dat jouw bezittingen eigenlijk maar gekoppeld kunnen zijn aan 2 bronnen. Of aan mammon, geestelijke bronnen, of aan God. En toen zijn we daar dieper op ingegaan. Hoe koppel jij nou al jouw bezittingen aan, niet aan de bron van mammon, maar aan de bron van God? Er is een geestelijke taal, er zijn eigenlijk 2 geestelijke talen die invloed hebben op jou. En jij verstaat ze ook alle 2. Jij hoort ze alle 2. En ik geloof dat er maar 2 geestelijke talen zijn die gesproken kunnen worden en invloed hebben op hoe jij spreekt. En dan heb ik het dus niet over de Nederlandse taal, maar dan heb ik over die geestelijke taal die jouw denken beïnvloedt en hoe jij beweegt en hoe je je uit enzovoort. En het is direct gekoppeld, daar heb je hem weer, aan die 2 bomen. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom van leven. Weet je nog, in de Hof van Eden stonden die 2 beide bomen. En de mens die at van de boom van kennis van goed en kwaad. En op het moment dat de mens daarvan at, werd zijn taal, ik gebruik nu eventjes dat woord, vervuild. Hij begon een taal te spreken wat eigenlijk niet de bedoeling was. Hij ging een taal spreken die niet overeenstemde met Gods bedoeling voor de mens. Hij miste daardoor zijn doel. En het Bijbelse woord voor je doel missen is zonde. De mens werd zondig. Daarom moest God de mens uit de tuin halen en die tuin bewaken. Dat was geen straf of een boosheid van God. Nu wegwezen, rot op jongens. Ik wil jullie hier niet meer hebben. Nee, vanuit Gods liefde, vanuit Gods genade, omdat hij zag dat de mens zijn taal, zijn hart nu vervuild was. Dat er iets was gebeurd waardoor hij begon te spreken op een manier waar uiteindelijk niet Gods bedoeling was. Moest God hen er wel weghalen? Want God zegt dan, want stel dat ze ook gaan eten van de boom des levens, dan zouden ze dus voor eeuwig een eeuwige zondige staat hebben. Dan zouden ze voor eeuwig die taal blijven spreken. Dus God moest ze daar eerst in liefde uithalen. En God moest voorkomen dat die taal hun te veel ging beïnvloeden. Ik geloof dat daar zelfs bij Babylon, daar wilden ze ook 1 zijn vanuit de taal die zij met elkaar begonnen te spreken. En dat was een taal van kennis van goed en kwaad. Ik ga u zo wat meer uitleggen hoe die taal klinkt. Want jij hoort hem en jij kent hem. Hij klinkt in je hoofd, jij verstaat hem. Net zoals ik Engels en Nederlands heel erg goed kan. Zijn talen, doordat ik een aantal jaren in Canada heb gewoond, is voor mij ook het Engels bijna al, ook als een tweede taal. Ik versta hem, maar ik spreek het meest Nederlands. Zo versta jij ook die taal van kennis van goed en kwaad. Jij kent hem. Het is ook belangrijk dat je hem leert kennen. En ik geloof dat de mens één wilde zijn, naar de hemel wilde reiken vanuit die taal. En dat is waarom God ook in Babylon die spraakverwarring gaf. Die daden van God zijn geen boosheidsdaden, maar zijn beschermingsdaden. Want God moest ervoor zorgen dat er eerst wat gebeurde, dat wij zouden leren dat die taal van kennis van goed en kwaad niet de taal is die wij behoren te spreken. Dat is de taal waardoor wij ons doel missen. En dat wij opnieuw mochten gaan leren wat de hartstaal van God was. En als wij de hartstaal van God weer leren spreken, dan mogen wij ook weer eten van de boom des levens. En dat ontdek je ook, want in Openbaringen wordt gesproken dat er in de hemel een boom des levens is. En er zijn zelfs verschillende teksten die zeggen, wij mogen nu al eten van de boom des levens. Door bij Jezus te komen, zijn genade te ontvangen, weer bij hem te zijn, wordt onze taal als het ware weer gereinigd. En mogen we weer eten van die boom des levens. En mogen we dus voor eeuwig leven, niet in die zondige staat, maar in die bevrijde staat. Allemaal het hart van liefde. Laten we eens even kijken naar die taal van goed en kwaad. Taal van de vijand. Hoe werkt de taal van goed en kwaad? Ik heb een aantal woorden hier opgeschreven. De taal van goed en kwaad is een taal van veroordeling. En ik wil even onderscheid maken tussen oordelen om een beslissing te kunnen maken en veroordelen. Daar zit een verschil tussen. Wij oordelen voortdurend om een beslissing te maken. Ik oordeel dat het veilig is om hier te staan en daarom blijf ik hier staan. Ik oordeel dat het onveilig is om hier te staan, daarom sta ik hier niet. Daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over veroordelen. De taal van veroordeling is direct verbonden met die taal van kennis van goed en kwaad. En wat is veroordelen? Dat is bestraffen. Dat is een taal die afkeurt. Dat is de taal van de vijand. En ik vind het belangrijk, daarom geef ik hier onderwijs over, dat wij die taal leren herkennen. Want die taal die spreken wij ook, dus wij verstaan hem. En als wij continu naar die taal luisteren, gaan wij die taal ook spreken. Zo simpel is het. Maar die taal van veroordeling, die klinkt voortdurend. Bestraffen, afkeuren, vervloeken, verwerpen, dat is veroordelen. Veroordelen is bewijzen, bevinden of oordelen dat iemand schuldig is aan een overtreding of een misdaad. Dat is veroordelen. Op het moment dat de rechter met zijn hamertje slaat, klang, dan klinkt er veroordeling. Dan ben je veroordeeld tot 10 jaar straf of 100 jaar straf of weet ik voor wat. Voordat dat gebeurt is er nog geen veroordeling. Dan is er nog een rechtszaak gaande. Maar veroordeling is van nu ben je veroordeeld. Dat is de taal van de vijand. Hij klaagt je aan en hij wil je veroordelen. Veroordelen is bepalen dat je een straf moet krijgen. Veroordelen is ook zeggen dat je iets verkeerd vindt. En wij mensen doen dat ook heel vaak hoor. Wij veroordelen van alles en dat vinden we fout en dat vinden we slecht. En op zich ga ik daar nu niet te diep op in. Het is ons best situaties zijn natuurlijk. Zijn de situaties waarin wij mogen oordelen. Maar ik maak dat verschil tussen oordelen en veroordelen. Veroordelen is afwijzen, zeggen dat iemand straf verdient. Dat is de taal van de vijand. Streng afkeuren, afwijzen. Dat is de taal van de vijand. De taal van veroordeling. De taal van kennis van goed en kwaad is niet alleen de taal van veroordeling, maar is ook de taal van de wet. Het is niet een boom van kwaad, het is een boom van kennis van goed en kwaad. Alle twee. Dus doe dit en dan krijg je dat, dus ook de goede dingen. Maar op een wettische manier. Hou je eraan, dan gaat het goed met je. Hou je er niet aan, dan niet. De taal van de boom van kennis van goed en kwaad is een oorzaak en gevolg manier van denken. En oh, wat zit dat in onze mens? En logisch, want die taal is de taal die de mens is gaan vervuilen vanaf de zondeval. God die spreekt een hele andere taal. Maar deze taal beïnvloedt ons voortdurend. En tot op zekere hoogte kunnen we er ook niks aan doen. Dan is het ook deel van hoe het is. Alleen ik wil je wakker maken, herken het. De taal van de boom van kennis van goed en kwaad is een taal van je eigen gerechtigheid. De wet, en weet u nog, een paar weken geleden hebben we in de dienst een aantal keren in Lucas 18 en Lucas 19 twee verhalen gelezen. In Lucas 18 lazen we dan over de rijke jongeling die bij Jezus kwam en zei, wat moet ik doen om behouden te worden? En in Lucas 19 zagen we Zacchaeus, die wilde Jezus zien. Die wilde zien wie hij was. De vrucht van de rijke jongeling was dat hij uiteindelijk afdroop en het op een gegeven moment niet kon leven zoals het wel van hem gevraagd werd. De vrucht van Zacchaeus was dat hij zijn bezittingen weggaf en alles deed. Het was namelijk in zijn hart gekomen dat je Jezus hebt gezien. Eigen gerechtigheid is dat je het allemaal vanuit eigen kracht wil doen. Dat is de taal van de boom van kennis en van goed en kwaad. De taal van goed en kwaad is een taal van veroordeling, van de wet, van oorzaak en gevolg, manier van denken, van eigen gerechtigheid. En is ook een taal, en die komt soms ook zoveel in ons mensen voort, zowel in kerken als in gezinnen, is een taal van gedragscontrole. Wij willen gedrag controleren. Heel praktisch voorbeeldje. Mijn vrouw die sprak van de week met de moeder samen op school. En ze hadden een bijeenkomst gehad. Want Tim die zit nu in groep 8 en die moet volgend jaar naar de middelbare school. En na dat verhaal, de presentatie, praatte Petra samen met die moeder. En kregen ze het er eventjes over. Van, nou, die moeder zei, ik vind het wel spannend hoor dat mijn zoon volgend jaar naar de middelbare school gaat. En Petra zegt, ja, ik vond het ook altijd heel spannend, maar ik ben er nu wel heel gerust op. Ik vertrouw het wel. Ja, zegt die andere moeder, van, maar mijn kind die is zo beïnvloedbaar. Die laat zich zo gemakkelijk beïnvloeden. En als die straks naar die school gaat, nou, ik weet niet wat voor invloeden er allemaal gaan komen. En dan maak ik me wel heel erg zorgen. Nou, zegt Petra, weet je wat ik altijd tegen mijn kinderen al vanaf heel jongs heb gezegd en blijf zeggen? Lieve schat, ik heb je onvoorwaardelijk lief. Ik hou van je. Wat je ook doet, waar je ook gaat, ik hou van je. Ja, zegt die moeder. Ja, dat doe ik ook. Ja, en dan zeg ik er ook bij, zegt Petra, van als ze dan een keer allerlei dingen doen die niet kloppen, wil ik dat ze weten dat ik altijd van ze hou. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar ik zou dan ook wel zeggen dat ik dan wel heel erg teleurgesteld ben in dat ze dat gedaan hebben. Petra gaat dit volgende week nog beter uitleggen dan ik het kan. Maar wij voeden onze kinderen heel vaak ook op, juist met vanuit straf. Wij willen gedrag controleren van op basis van straf en oordeel. Ik ga daar nu niet te diep op in, maar ook doordat Petra en ik veel dieper inzicht hebben gekregen over deze genadetaal van God, is onze manier van opvoeden totaal veranderd. En het maffe is, je ziet er juist meer vrucht van. De mensen die moeite hebben met die genadetaal van God, die denken altijd van, ja, maar hoe zit het dan met gedragscontrole? Hoe kunnen we er dan nog voor zorgen dat de mensen gaan leven zoals het moet? Nou, als je genade echt begrijpt, dan is dat een vrucht. Echt waar. Echt waar. Maar gedragscontrole zit ook zo makkelijk in ons leiderschap en hoe we met mensen omgaan. Wij willen controleren, bewaken dat het niet goed gaat. Ik heb me altijd afgevraagd waarom God geen hek om die boom van kennis van goed en kwaad heeft gezegd. Dat had ik gedaan. Dan kon ik het gedrag van Adam en Eva controleren. God heeft dat ook niet gedaan. Eng soms voor ons mensen. En omdat de mens is gaan eten van deze boom, is ze deze taal gaan spreken. Veroordeling, wet, oorzaak en gevolg, eigen gerechtigheid, gedragscontrole. En is ze de taal gaan spreken die eigenlijk ook de taal van de vijand van God was. We hebben het heel vaak dat wij door de zonde de natuur van Adam hebben gekregen. Maar we hebben eigenlijk de natuur van Satan gekregen, van de gevallen engel. Dat is ons deel geworden. En wij zijn die taal gaan spreken. En omdat de mens dat is gaan doen, is God deze taal tot op zekere hoogte mee gaan spreken. Ja? Ja. En hij heeft daarom de mens de wet gegeven. Hij is de taal van goed en kwaad gaan spreken. En niet omdat dat zijn taal is, maar omdat hij ons wil leren dat die taal ons geen heil brengt. Romeinen 3 vers 19 en 20. Daar staat dit. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd. Er staat de hele wereld schuldig voor God. En dan gaat het hierom, vers 20. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft. En hier gaat het om. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. De wet leert ons dat wij ons doel hebben gemist. Een andere tekst die het ook heel duidelijk zegt. Galaten 3 vers 19. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd, en want Paulus heeft het hier over de belofte van Abraham enzovoort. Maar die context ga ik je nu even niet uitleggen. Maar de wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde. In de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werden door de engelen van de bemiddelaar gegeven. Dat heeft alles te maken met waar Paulus het hier over heeft. Maar het gaat me nu eventjes over de wet is ingevoerd om ons bewust te maken van zonde. Er staat niet om ons vrij te maken van zonde. De wet is niet ingevoerd om ons vrij te maken van zonde. Maar de wet is gegeven om ons bewust te maken van zonde. Om ons bewust te maken van het feit dat niemand hier in deze zaal uit zichzelf rechtvaardig kan leven. Wij wilden die taal spreken, maar God wil ons leren dat die taal geen goede taal voor ons is. En geen taal is waarvan uit je gaat leven. De taal van goed en kwaad is de taal van de vijand. Satan komt van het woord Hebreeuws. En het betekent aanklager. Een ander woord die we voor de vijand gebruiken is het woord duivel. En dat komt van het Griekse woord diabolos. Wat ook aanklager betekent. In de Bijbel zie je hem op verschillende plaatsen. Zie je Satan of diabolos of de duivel, hoe je hem ook maar noemen wilt, verschijnen. Bijvoorbeeld bij Job heb ik een paar weken geleden over gesproken. En dan klaagt hij aan. En eigenlijk wil hij continu een oordeel over je krijgen. Ja, Job, die is misschien rechtvaardig, maar... Het maffe van Satan is, hij wil jou in leugens doen geloven. En zodra jij in die leugens bent gaan geloven, gaat hij je aanklagen op het feit dat je in die leugen bent gaan geloven. Volg je hem nog? We zien op een gegeven moment in Zacharias zien we ook Satan voor de hoge priester Jozua staan. Die hoge priester Jozua die heeft allemaal hele vuile kleren. En Satan zit hem voortdurend aan te klagen. En dan zegt God, Satan, zwijg. Maar tot de komst van Jezus heeft de taal van kennis van goed en kwaad de wereld geregeerd. Een andere taal bestond niet en werd dus ook door niemand verstaan. Ook niet door de vijand. En de vijand verstaat hem nog steeds niet. God de Vader begon door het geven van Jezus. Ik heb u in de afgelopen weken een aantal teksten erover laten zien die dat direct onderbouwen. Begon door het geven van Jezus een nieuwe taal te spreken. De werkelijke taal van zijn hart. God had in het Oude Testament af en toe al hints van die taal gegeven. Door dingen te zeggen van, joh, ik verlang niet naar offergaves, maar ik verlang naar je hart enzovoort. God heeft daar al dingen over gesproken en afspiegelingen van gegeven. Maar met Jezus is hij die taal voluit gaan spreken. En het betreft de taal van genade. Het geven van iets waar een ander niets voor hoeft of kan doen dan alleen het aan. Te nemen. Een niet te verdienen gunst. En weet je, omdat wij die andere taal zo goed spreken, vinden wij dat soms heel lastig. Laat ik eerlijk bij mezelf zijn. Ik heb er 2 jaar voor nodig gehad om uiteindelijk te kunnen komen op die plek dat God op me echt genade liet zien. Maar ik vond het lastig. Want de taal van goed en kwaad geeft jou heel veel controle. Het zij goed, het zij fout. Je wil andere gedrag controleren, maar je controleert daarmee ook je eigen gedrag. En je kunt God en alles daarmee in hokjes en vakjes plaatsen. En je kunt doen alsof God de eerste plaats inneemt, maar diep van binnen heb je hem zelf nog. En om te komen bij genade, die andere taal, moet je dat allemaal loslaten. Dat is lastig. Dat is heel lastig. Met name omdat je altijd, we baden net voor die kinderen hier. Dat ze die nieuwe taal maar snel mochten leren spreken. Want het is lastig een nieuwe taal leren spreken. Ja, ik heb wel mensen die tegen me zeiden, ja, toen je het eerst begon over genade, toen dacht ik van, nou ja, dat weten we toch allemaal wel. Maar ik snap nu toch steeds beter van, goh, ja, een half jaar later kom ik er toch achter dat ik er nog wel heel veel meer over mag leren. En dat is ook te vergelijken met taal. Wij denken heel vaak, Amy, die denkt dat ze al helemaal 100% Nederlands kan spreken. En ze kan ook voor een 2-jarige tante, dan komt ze behoorlijk goed uit de woorden. Ze weet heel goed dingen uit te drukken. Ze weet ook heel goed te communiceren met me en ze krijgt het ook allemaal klaar. Maar ze spreekt nog niet zoals ik spreek. En dat is eigenlijk ook bij deze nieuwe taal van genade. Het vraagt een vernieuwde manier van denken. Het vraagt een... Het zet alles in de goede zin van het woord op zijn kop. En er is niks mis mee, want God wil ons heel graag die taal leren. En nou wil ik ook dat je hier even goed wakker bij blijft. De vijand sprak en spreekt deze taal niet. Persoonlijk, en daar mag je anders over denken. Sommigen zeggen dat Satan je gedachten niet kan lezen. Ik geloof dat hij het wel kan lezen. En dat hij heilig juist in jouw gedachtenwereld is de grootste geestelijke strijd gaande. Alleen wat ik persoonlijk wel geloof, de taal van genade is echt een taal die hij niet spreekt. Dus als jij de taal van genade spreekt, dan spreek jij een taal die hij niet verstaat. En dan ben je dus beschermd tegen alles van hem. Ik ga straks daar nog wel ietsje meer over tonen, ook vanuit Gods woord. Doordat ik dit ben gaan begrijpen, begrijp ik ook waarom de vijand er geen idee van had dat hij zichzelf enorm beetnam, en dat is zacht uitgedrukt, toen hij Jezus aan het kruis nagelde. Want hij spreekt de taal van oorzaak, gevolg, van veroordeling. En hij snapte er niks van wat er aan de hand was met Jezus. Ik weet niet of je die Passion of the Christ was hebt gezien. Dan zie je die slangachtige engert. Die zie je dan vragen, who are you? Who are you? En hij ziet een mens zonder zonde. En hij snapt er niks van wat de hemel daarmee bedoeld heeft. Hij snapt hem gewoon niet. Hoe kan dat? Als hij had geweten dat God door hem genade zou geven, wat voor ons bevrijding zou geven, had hij hem allemaal nooit niet aan het kruis genageld. Maar hij spreekt die taal niet. Hij weet niet dat het mogelijk is dat je iets kunt krijgen wat je niet verdient. Want in zijn taal krijg je altijd wat je verdient. Hij was hoogmoedig en werd de hemel uitgegooid. Dus dat voor hem. Als je het fout doet, dan verdien je straf. Dus zo. En hij stapte er niks van bij Jezus. En hij wilde ook daarom Jezus doden. En daarom heeft hij het aan het kruis genageld. En hij dacht, nu heb ik de overwinning behaald. Maar God was een nieuwe taal gaan spreken. De taal van zijn hart. De taal die de vijand niet sprak, nog spreekt, nog spreken zal. Dus hij snapt daar niks van. Maar God is die taal tot jou gaan spreken. Het is de taal waarmee hij jouw hart wil bereiken. En als die taal jouw hart bereikt, dan geeft hij jou een geestelijk wapen. Waardoor je vrij mag worden, meer dan ooit, van elke strategie van de vijand in jouw leven. Genade is de sleutel in geestelijke oorlogsvoering, echt waar. Satan snapte er niks van. Een aantal teksten met betrekking tot genade als liefdestaal. Johannes 3, vers 16. Vaak gelezen, heel bekend, vorige week zelfs nog gelezen. We lezen hem nog een keer. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Let op. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. En dan wordt het ietsje specifieker. Vers 18, over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Logisch, als je niet in hem gelooft, als je niet je vertrouwen in hem stelt, blijf je die andere taal spreken, blijf je in die taal van goed en kwaad en dan is oordeel jouw deel. Dus dan ontvang je ook niet die bevrijding van oordeel, omdat je die andere taal blijft spreken. Nee, ik ga geen Engels leren, ik blijf gewoon Nederlands spreken. Nou, dat is leuk, maar dan leer je dus nooit wat die andere taal is voor jou. Vers 19, dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Dat is dus het oordeel. Want hun daden waren slecht. Het oordeel is dat God je een mogelijkheid geeft om er vrij van te komen. Maar als je daar nee tegen zegt, dan zit daarin het oordeel. Kies je er dus zelf voor. Vers 20, wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie er oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En Jezus noemt zichzelf het licht van de wereld. Als je naar hem komt, dan word je bevrijd van het oordeel. Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, dan blijft Gods toorn op hem rusten. Dus in de Zoon ben je vrij van het oordeel. Kies je om zonder de Zoon te leven, dan kies je ervoor om onder die toorn te blijven leven, wat het gevolg was van die andere taal. Johannes 5, vers 24. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Nog één tekst en ik zou er nog veel meer kunnen noemen. Romeinen 8 vers 21. Dus wie in Jezus Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. In Christus is een andere taal gekomen. Genade is daarom een heel krachtig geestelijk wapen. God heeft de vijand overwonnen door een taal te spreken die de vijand niet kent. En dat is de taal van genade. Een aantal teksten ook daar nog over. Romeinen 3, vers 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigden, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt, schenkt, schenkt. Vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd, ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, die niet te verdienen is, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Romeinen 5, vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld, voordat de wet er was. Alleen zonder de wet wordt er van de zonde geen rekening bij gehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. En nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Maar de genade gaat de overtreding van Adam dus verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Want de ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij de ene mens, Jezus Christus. Colossenzen 1 vers 13 zegt, u was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij al onze zonde kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd. Door wie? De vijand. De taal van kennis van goed en kwaad. Hij heeft het document uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. God heeft genade als geestelijk wapen gebruikt om de vijand te verslaan. Voor eeuwig en altijd. Dat is de taal die hij spreekt, gesproken heeft en op dit moment tot jouw hart spreekt. En lieve mensen, als jij die taal gaat horen, als jij die taal gaat omarmen en daarvanuit ook die taal gaat spreken, zul je ontdekken dat je het krachtigste geestelijke wapen in handen hebt die er ook maar is tegen elk werk van de vijand. Echt waar. Dus nu even praktisch. Welke taal spreek, hoor, versta jij? Jij bent geestelijk gesproken tweetalig. Jij spreekt allebei die talen. Doordat je wedergeboren bent, heb je een nieuwe geest ontvangen. En daarvan uit kun je nu ook de taal van de Heilige Geest ontvangen. Omdat hij in jou is uitgestort. Dus jij verstaat ook de taal van de geest. Maar omdat je vroeger die andere taal hebt gesproken. Ik spreek nu al lang niet meer zoveel Engels als dat ik gesproken heb. Toen moest ik continu Engels spreken. Maar nu hoeft dat niet meer. Maar toch versta ik die taal nog steeds heel goed. Die taal ken ik nog van vroeger, zeg maar. Jij kent die andere taal nog van vroeger. En die taal wordt door de vijand, omdat hij nog steeds rondgaat als een brullende leeuw, nog steeds tot jou gesproken. En jij verstaat hem ook. En de vraag aan jou is, welke taal laat jij spreken tot jou? Welke taal laat jij jou beïnvloeden? Welke taal overheerst? Welke taal beïnvloedt jouw denken, jouw gevoelens, jouw keuzes en jouw relaties? En zelfs ook jouw relatie met God. In mijn leven heeft die andere taal van kennis van goed en kwaad ook best veel invloed gehad op mijn relatie met God. Gelukkig heeft God in zijn genade mij die andere taal geleerd. En man, wat is dat bevrijdend, echt waar. We kunnen allerlei cursussen en methoden over bevrijding toepassen en doen en leren enzovoort. Maar zelfs bevrijding kan nog vanuit die andere boom toegepast worden. En dan hebben we er helemaal geen snars aan, lieve mensen. Echt niet. Jij kunt geestelijke waarheden vanuit de taal van de vijand spreken. En wat was die taal van de vijand, weet je nog? Oordeel, eigen gerechtigheid, oorzaak, gevolg, manier van denken. Dus doe dit, neem het, claim het enzovoort. Dan pak je geestelijke waarheden, maar je past hem toe vanuit en voor jezelf. Vanuit die andere boom. Even één praktisch voorbeeld daarover. Maar om eventjes te testen. In jouw hart welke taal overheerst. Vergeef jij anderen om bevrijding te ontvangen? Of vergeef jij anderen omdat jij vergeven bent? Soms dan hebben wij heel veel last van allerlei zaken. En dan hebben we een goed gesprek met iemand die er verstand van heeft. En die legt ons uit, oh weet je, jij moet die persoon vergeven. Want als je die persoon vergeeft, dan zul je helemaal vrijkomen van al die dingen waar je nu last van hebt. Dus wij braaf vergeven. En dan doen we ons best. Nee, je moet het iets specifieker doen. Je hebt niet de naam van de persoon genoemd. Dus nog een keer, overnieuw. En dan moet je ook even bij naam en toenaam alles noemen wat je fout gedaan hebt. En het nu vergeving vragen. Want dan kom je er pas echt vanaf. Het wordt nu wel heel stil. Ten diepste is dat het toepassen van een geestelijke waarheid. Nog opnieuw, vanuit eigen gerechtigheid. Om er zelf beter van te worden. Oorzaak, gevolg. Wat zegt Gods woord? Laten we eens kijken. Efeze 4 vers 32. Wees goed voor elkaar. En vol medeleven. Heel belangrijk. Maar dan staat er dit. Vergeef elkaar. Hoe? Zoals God u in Christus vergeven heeft. Dus spreek de taal van vergeving vanuit de ontvangen taal van genade. En als je die ontvangen taal van genade niet ontvangen hebt of niet spreekt, dan kun je elkaar vergeven, maar wel vanuit die andere taal. En net zoals wat ik laatst zei over tiende, je kunt tiende wetties geven en de zegen ervan niet begrijpen, zo kun je ook deze taal spreken zonder de zegen ervan te pakken. Ja, nog een andere tekst, Colossenzen 3 vers 13. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, maar dan staat er dit. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Lieve mensen, het is verschrikkelijk lastig om anderen te vergeven als je niet beseft hoe jij vergeven bent. En hoe besef jij hoe jij vergeven bent? Door de taal van genade te ontvangen. Die hij spreekt tot jouw hart en tot jou. Dat hij niet meer de taal van veroordeling spreekt, maar de taal van liefde uitgedrukt in Jezus. En die mag jij omarmen. En als je dan ontdekt hoe groot die vergeving is, lieve mensen, dan wil je alles en iedereen om je heen vergeven. Dat is dan niet iets wat moet, of wat je aangeleerd wordt in een bevrijdingscursus. Maar dat is een vrucht, een gevolg van iets wat er in je hart heeft plaatsgevonden. Jij kunt de vijand overwinnen door de taal van genade te gaan omarmen. Te ontvangen en te leren spreken. Ik ga hem nu niet meer lezen omwille van de tijd, want ik wil samen bidden en ook nog aanbidden samen. Maar als je ook Efeze 6 gaat lezen, de wapenrusting, dan zie je dat die hele wapenrusting en dat zwaard van geloof en het wandelen in de bereidvaardigheid, heel prachtig. Ik kan er ook nog zo een kwartier, 20 minuten over praten, ga ik vandaag niet meer doen. Maar daarin zie je Jezus en zijn genade compleet. Wat je doet door de wapenrusting aan te doen, en je hoeft niet eens te vechten met die wapenrusting, maar er staat, sta dan in die wapenrusting, daarmee kleed je jezelf, bekleed je jezelf met Jezus. Jij trekt hem aan, zijn genade, zijn taal, zijn gerechtigheid, geloof in hem. En dan kan de vijand jou niets maken, want hij spreekt die taal niet. Lieve mensen, genade is veel meer dan een mening, een leer of een theologie. Genade is taal van God de Vader. Genade is een taal gesproken om jou te bevrijden van oordeel en veroordeling. Welke taal spreek jij? Welke taal klinkt het hardst in je hoofd? Ik weet dat die mensen zijn die continu misschien wel 10% nu langzamerhand die taal van genade horen. En 90% klinkt die oude taal nog steeds door. En daar veroordeel ik je niet op, want daar is niks mis mee. Het is gewoon realiteit. Toen ik naar Canada ging, moest ik ook die nieuwe taal leren. En ik was continu, als ik dan een les volgde en ik hoorde er allerlei woorden die ik niet begreep, schreef ik ze op en ging ik ze daarna onderzoeken. Genade is een andere taal die je moet leren spreken. Met name als je je hele leven die andere taal hebt gesproken, is dat knap lastig. Maar waar ik je toe wil uitdagen, weet je hoe ik het allerbeste geleerd heb om die Engelse taal te leren spreken? Want ik was niet goed in taal, ik had hele slechte cijfers. Maar goed, het is een ander verhaal. Maar de beste manier om Engels te leren was door erheen te gaan. En ik ben 6 weken voordat de school begon, ben ik in een gezin terechtgekomen die absoluut geen enkel woord Nederlands spraken. Niemand daar sprak Nederlands. Dus ik kon niet anders dan alleen maar die nieuwe taal horen, luisteren en dan ook maar gaan spreken. Dat was heel goed voor mij. Zij gaan naar Oost-Duitsland en die kleine kinderen, oh, die hebben hem zo te pakken. Want ze horen daar een andere taal. Je gaat er gewoon heen. Dat die oude taal nog spreekt in je hoofd en nog steeds klinkt in je hoofd, is gewoon realiteit. Maar dat die nieuwe taal jou meer en meer gaat beïnvloeden, daar heb jij zelf die invloed op, dat je gaat zeggen, ik wil me continu richten op die taal. Ik wil me richten op die taal van genade. Ik wil hem leren kennen. Ik wil luisteren naar mensen die die taal iets beter spreken dan ik. En ik wil ervan leren. Niet dat zij dan beter zijn dan jij. Helemaal niet. Maar er gewoon van leren. Hoe zit dat dan? En met al je vragen. Heb ik ook gedaan. 2 jaar lang snapte ik er niks van. Toen heeft God op mijn hart gesproken. En toen 2 jaar lang snapte ik er nog niet veel van. En toen heb ik gelezen, gedaan, onderzocht, Gods woord bestudeerd. En mensen al mijn vragen gesteld. Omdat ik dacht, die taal die wil ik leren spreken. Ik wil hem begrijpen, want het is Gods taal. In jouw hoofd spreek je beide talen. En ik geloof dat Gods geest met jou al lang begonnen is. Om jou te leren en te helpen deze nieuwe taal te spreken. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.